NPO Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van de VARA, Human en de VPRO. Max van Wezel.
Hallo, welkom bij Argos, uw onderzoeksprogramma op Radio 1. Straks komt RTL-journalist Roel Gerards vertellen over zijn grote scoop van deze week. Over hoe de koninklijke familie vermogensbelasting betaalt, maar toch ook weer niet. Hoe kwam hij aan zijn informatie? Daarover straks meer. U kunt meepraten, de hashtag is Argos Radio 1. En we gaan allereerst naar Doha in Qatar, naar het wereldkampioenschap op de weg. De vrouwen zijn aan de beurt, Gio Lippens.
Ja, en de vrouwen hebben al meer dan de helft achter de rug. Nog 52 kilometer te rijden in een tot nu toe dood en doodzaaie koers. We hebben een kopgroepje gehad van twee vrouwen. Eerst Eriona Mine, de Japanse. Daarna kwam daar Nicole Hanselman uit Zwitserland bij. Maar die zijn inmiddels teruggepakt. We hebben een val gehad van Kirsten Wild. De grote favoriete als je naar Nederland kijkt. Zij is namelijk de sprinster. Maar die kwam snel weer op de fiets. Bleek uiteindelijk niks aan de hand. Rijdt weer in het peloton. En toen dat peloton weer samenkwam, toen zag je voortdurend Nederlandse vrouwen proberen om een gaatje te slaan om te kijken of er een groepje kon wegrijden. Maar wat gebeurt er? Al die andere ploegen die rijden allemaal op het wiel van de Nederlandse vrouwen. En ze pakken voortdurend die demarages terug. En niemand wil meerijden met de Nederlandse vrouwen. Dus dreigt het, wat iedereen wel verwacht had, op een massasprint uit te draaien hier in Qatar, in Doha. Waar het op dit moment, ik kijk weer even op het klokkie, 35 graden precies is.
NPO Radio 1. Argos.
En dan beginnen we met de Argos-reportage. Bij Veiligheid en Justitie raken ze wel eens iets kwijt. De ene keer een bonnetje, de andere keer een telefoongesprek met staatssecretaris Steven. Je zou kunnen denken dat ze de boel daar niet helemaal op orde hebben. Nou, na het horen van het nu volgend verhaal bent u daar helemaal zeker van. Want auto's verdwijnen, motoren zijn onvindbaar en sieraden zijn weg. 6.000 euro is als sneeuw voor de zon verdwenen. Hoe dat kan, dat hoort u in de volgende reportage van Jan Pils.
Er is op een of andere manier twijfel ontstaan wat er nou aan contant geld in beslag genomen is, wat er bij de bank is afgestort en wat er met dat geld is gedaan over verschillende bankrekeningen.
Want dit soort discussies en fouten wil je gewoon natuurlijk met elkaar niet hebben. In die zin is uw vertrekpunt, iedereen moet erop kunnen vertrouwen dat het klopt, natuurlijk volstrekt juist.
Onthutsend, omdat het laat zien dat er zoveel verschillende reacties komen op eigenlijk steeds maar één vraag. Mag ik mijn geld terug?
Onthutsend, dat is de conclusie van de Nationale Ombudsman over het kwijtraken van een grote som geld door het Openbaar Ministerie. Kwijtraken? Ja, bij het in beslag nemen van geld en goederen door politie en justitie gaat heel vaak iets mis. Eind augustus schetste de Nationale Ombudsman in het rapport Waar is mijn auto? Een schrijnend beeld van het systeem van beslaglegging. De collega's van 1Vandaag en de NOS maakten er melding van.
Ik heb het glas, hè?
Geld en spullen die verdwijnen bij huiszoekingen en in beslagnames door de politie en die vervolgens nooit meer terugkeren. Het gebeurt vaak, te vaak.
Het Openbaar Ministerie moet van de rechter een in beslag genomen motor van de bandidos teruggeven. Maar dat kan niet, omdat die motor al is verkocht.
Klagen is zinloos, omdat verdwenen spullen vaak helemaal niet op de beslaglijst terecht zijn gekomen. Advocaat Sabine Pijl heeft er regelmatig mee te maken.
Ja, een burger moet erop kunnen vertrouwen dat geen door het Openbaar Ministerie wordt gezegd dat het gewoon klopt.
Het OM, het Openbaar Ministerie, liet begin dit jaar weten dat er in 2015 ruim 200.000 voorwerpen in beslag zijn genomen. En dat er voor 1,4 miljard euro beslag is gelegd op spullen en geld. En dat blijkt dus vaak mis te gaan. Vandaag een voorbeeld. De zaak Chatterpal. Argos over hoe het OM 60.000 euro kwijt kon raken.
Een straat in de Haagse Schilderswijk. Hier woont Jean Chatterpal, de man over wie het gaat, bij wie in 2002 dus geld en sieraden werden in beslag genomen.
Oh, goedemiddag.
Goedemiddag, Jan Peels. Meneer Chatterpal.
Ja, gaat u met.
Hoe gaat het met u?
Niet zo best.
Ik ben nu bij u om te praten over de inbeslagname en alles wat daarna gebeurd is. Wat weet u nog van 2002 toen dat beslag werd gelegd?
Ik weet niet wat de reden was. Ik moet even goed denken. Ja, ze hadden me aangehouden. En ik had een hersenbloeding gehad, hartinfarct gehad. En daardoor ben ik mijn geheugen een beetje kwijtgeraakt. Dus ik kan me niet herinneren wat er gebeurd was.
Sham Chatterpal, 66 jaar. Hij weet het allemaal niet meer zo goed. Dat komt door een herseninfarct, zo'n 10 jaar geleden. Chatterpal oogt ziekelijk. Hij zit aan de eettafel met een plastic kleed in een eenkamerappartement in de buurt van de Haagse Markt. In 2002 werd hij veroordeeld voor mensensmokkel. In deze strafzaak werden geld en sieraden in beslag genomen. En er werd ook een ontnemingszaak tegen hem gevoerd. Er werd bepaald dat hij de winst van het smokkelen, ruim 70.000 euro, moest betalen aan het OM. Maar Chatterpal ging in hoger beroep en hij kreeg een herseninfarct. En daardoor is hij de kluts kwijt. Hij begrijpt de zaken niet meer. Dat heeft tot gevolg dat het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk is verklaard om Chatterpal nog te vervolgen. Hoe zit dat? Joep Simmelink, hoogleraar strafrecht aan de Universiteit van Maastricht.
Niet ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie houdt gewoon in dat het met de strafzaak einde oefening is.
Want die meneer was op dat moment ziek. Hij had een uitzichtloze situatie, zo werd het omschreven. Dan zou die niet meer vervolgd kunnen worden.
Nee, inderdaad. Dan is komt de vervolging ten einde.
Als leek voelt dat een beetje raar.
Ja, nee, dat begrijp ik wel. Maar als je gaat kijken naar het strafprocesrecht en het verloop van deze procedure, is datgene wat hier gebeurt op zich ook weer helemaal niet vreemd. Of zo.
Juridisch klopt het helemaal.
Juridisch klopt het helemaal, ja.
Dus hij had recht op het teruggave.
Tuurlijk, dat heeft hij ook.
Het Openbaar Ministerie moet de in beslag genomen goederen teruggeven aan Chatterpal. Op dat moment ontstaat het probleem. Want wat is er bij Chatterpal in beslag genomen? Bij een huiszoeking worden in het huis van zijn vrouw 2 sleutels gevonden van kluisjes in een bank. Als de marechaussee daar gaat kijken, vinden ze allerlei buitenlandse valuta en sieraden. In een zogeheten kennisgeving van inbeslagname staat:
18 maart 2002 worden safeloketten geopend en wordt er beslag gelegd op de inhoud. In de kluisjes liggen, volgens het procesverbaal van adjudant M, sieraden, 30.000 Amerikaanse dollars, 32.370 Engelse ponden, 30 Schotse ponden, omgerekend 87.189 euro.
2 dagen later, op 20 maart, wordt opnieuw procesverbaal opgemaakt door adjudant M. Daarin schrijft hij dat er geen 30.000 dollar is gevonden, maar slechts 20.000. En in datzelfde procesverbaal staat dat het geld door de Koninklijke Marechaussee bij de Fortisbank is gestort op rekening van het ministerie van Justitie. In het procesverbaal staat dat als volgt gespecificeerd:
20.000 US dollars, 70.050 Engelse ponden, 30 Schotse ponden, omgerekend 134.629 euro en 90 cent.
Dat is gek. Het zijn nu ineens ruim 70.000 Engelse ponden. Terwijl in het eerste procesverbaal nog sprake is van ruim 32.000 Engelse ponden. Die wonderbaarlijke vermeerdering van de Engelse ponden leidt tot een veel hoger totaalbedrag van ruim 134.000 euro.
Hallo. Ik heb een afspraak met meneer Sietema.
Goed, neemt u plaats. Ik ga even laten weten wat u wilt.
Hendrik Sietema, sinds 2008 de advocaat van Chatterpal.
Goedemiddag.
Hallo.
Hendrik Sietema.
Jan Peels, hallo.
Kom verder. Ga zitten.
Dankjewel. Hendrik Sietema, u bent bij deze zaak betrokken vanaf het moment dat het eigenlijk over het teruggeven van het geld gaat, hè?
Ja, dat klopt.
Toen u dat voor het eerst zag, wat u voor handen kreeg, wat dacht u toen?
Nou, in eerste instantie heel eenvoudig. Er waren geldbedragen, contanten en sieraden in beslag genomen. Met het einde van de zaak moesten die terug. En dat verzoek heb ik neergelegd bij justitie. En vanaf dat moment bleek het toch moeilijker dan gedacht.
Ja, toen begon de chaos pas.
Toen begon de chaos pas, omdat niet iedere instantie meteen op de hoogte was van het feit dat er geld en sieraden in beslag waren genomen. En dat heeft de nodige voet in aarde gehad om iedereen in ieder geval van de juiste stukken te voorzien. Want de stukken die ik had, waaruit die in beslagname bleek, die bleken bijvoorbeeld niet meteen voorhanden bij justitie.
Nee, precies. Daar hadden ze de eigen materiaal niet op orde.
Nee, en waar het aan lag, dat is onbekend. Maar in deze zaak is wel gebleken dat de verslaglegging gewoon beneden alle pijl was. En dat heeft geleid tot die hele lange sessie om alles terug te krijgen.
Hoogleraar Joep Simmelink.
U heeft op ons verzoek de zaak bekeken. Als u het zou moeten omschrijven, hoe zou u het omschrijven?
Een wat merkwaardige samenloop van omstandigheden. Kijk, het is duidelijk dat deze zaak ten aanzien van de inbeslagneming en de afwikkeling daarvan geen schoonheidsprijs verdient. Dat mogen meer
dan. Zegt u wel heel netjes.
Ja, dat mag meer dan duidelijk zijn.
Niet de schoonheidsprijs?
Nou ja, goed, je kunt er van allerlei oordelen aan koppelen. Als je gaat kijken naar alle documenten die in deze zaak zijn geproduceerd, dan kun je vaststellen dat uiteindelijk onduidelijk is gebleven wat er nou uiteindelijk onder de betrokkenen aan geld in beslag genomen is. Wat er nou aan contant geld in beslag genomen is, wat er bij de bank is afgestort en wat er met dat geld is gedaan over verschillende bankrekeningen. Ja. En het gaat dan ook niet om een paar dubbeltjes, bij wijze van spreken, waar die onduidelijkheid over bestaat, maar toch over 60.000 euro. En dat is dan toch wat apart.
De Nationale Ombudsman deed eerder ook onderzoek naar wat er misging bij deze inbeslagname. Reinier van Zutphen.
Nou, kijk, wat we hebben gedaan, ook in deze zaak, maar dat is onze algemene werkwijze, dat is alle papieren en stukken opvragen die er zijn in een zaak. Men moet dat ook aan mij afgeven en we hebben het zelf op een rijtje gezet. En nou ja, tijdvolgordelijk laten zien waar het mis is gegaan. En eigenlijk ook geconstateerd dat een goed antwoord heel moeilijk te geven is.
Chaotisch.
Onthutsend, omdat het laat zien dat er zoveel verschillende reacties komen op eigenlijk steeds maar één vraag. Mag ik mijn geld terug? En ik heb een bewijs wat het moet zijn. En dan komen er allerlei antwoorden en die verschillen steeds keer op keer. Het rapport laat heel duidelijk zien dat al die verschillende antwoorden op één steeds herhaalde vraag, ja, tot zoveel onduidelijkheid en onzekerheid leiden, dat dat wel op zichzelf genomen al voldoende is om te spreken van onthutsend.
Wist u ongeveer wat er in die kluisjes zou liggen?
En ik weet niet precies of ze dat van de kluis hadden meegenomen.
Ze hadden twee sleutels gevonden van de twee kluisjes.
Ja, ja, ja. Nu dat is echt. Ze hadden Engelse ponden gevonden.
Maar hoeveel het precies was, dat wist u ook niet?
Nee, dat zag ik niet.
Dus u ging uit van wat er op de papieren stond?
Ja.
134.000 euro.
Ik denk zoiets. Dat weet ik niet zeker.
Hoogleraar Simmelink.
De betrokkenen heeft van justitie wegen bewijsstukken gekregen waaruit blijkt dat er meer dan 130.000 euro contant in beslag is genomen. Dan mag de betrokkenen op vertrouwen. Natuurlijk kan er dan geschil ontstaan over de vraag of die mededelingen bij nader inzien juist zijn geweest. Dat er een verschil is geweest of een fout is gemaakt. Ja. Maar dan zal toch duidelijk op tafel moeten komen dat er sprake is geweest van een fout. Daar moet je dan een heldere koers op varen. En kan dat niet voldoende duidelijk worden gemaakt, dan moet je je verlies nemen en zeggen oké, dan krijgt hij zijn geld terug.
Maar zo simpel is het allerminst. Advocaat Sietema begint de procedure om de in beslag genomen 134.000 euro terug te krijgen. Dat gaat moeizaam. Het duurt ruim een half jaar voordat hij een eerste reactie krijgt van het Openbaar Ministerie.
Als advocaat klop je aan door schriftelijk iets te verzoeken bij een instantie, in dit geval het Openbaar Ministerie, het resortspakket. Daar stuur ik een brief heen met mijn verzoek van joh, de situatie is nu dat gelden in beslag genomen zijn terug moeten bij deze stand van zaken. En toen begon in zoverre de ellende dat brieven er heel lang over deden om beantwoord te worden. Ik heb vele rappellen moeten schrijven om überhaupt een reactie te krijgen. En de diverse organisaties wezen naar elkaar van... wij kunnen niet in dit systeem, wij weten van niks. U moet bij het Openbaar Ministerie zijn. Nee, u moet bij de KMAR zijn, de Koninklijke KMAR CC... die een rol speelt in dit onderzoek. Dus het werd...
Het was van het kastje naar de muur.
Van het kastje naar de muur en steeds maar rappelleren. En toen bleek dat men geld kwijt was.
60.000 euro is verdwenen. Volgens het procesverbaal is er 134.000 in beslag genomen... Maar advocaat Sietema krijgt te horen dat zijn cliënt slechts 70.000 euro terug kan krijgen. Bovendien bleken de sieraden een tijd lang onvindbaar.
Ja, ook daar is de nodige tijd overheen gegaan voordat die gevonden zijn. Die zijn uiteindelijk, toen ze eenmaal boven water, ook vrij snel teruggekomen.
Ja, oké, maar dat heeft jaren geduurd.
Ja, al met al uiteraard veel te lang.
In juni 2011 krijgt Chatterpal de sieraden terug. Dat is bijna 2 jaar nadat de rechter heeft vastgesteld dat hij niet meer vervolgd kon worden. Maar er is nog veel meer kwijt. Het dossier bij het OM blijkt niet meer volledig. Advocaat Sietema moet er zelf voor zorgen dat het Openbaar Ministerie zijn administratie weer op orde krijgt.
Op een gegeven moment was op een van mijn eerste verzoeken... volgens ons is er niks meer in beslag genomen. Kunt u ons de stukken toesturen waar het blijkt? Dus men had op een gegeven moment zelf zijn stukken niet op orde... en is bij mij te raden moeten gaan om de processen verbaal op te vragen... waaruit die in beslagname bleek.
Gebeurt dat vaker dat justitie bij u komt vragen om stukken?
Dit is wel heel uitzonderlijk. Ik krijg het dossier van justitie dus in een kopie. Dus ik moet hetzelfde hebben... minimaal als wat justitie heeft. Zij kunnen hooguit meer hebben, wat ook niet zou moeten... maar dat is de
normale gang van zaken.
En niet dat ik stukken moet verstrekken aan justitie.
Justitie heeft inderdaad nog meer documenten. In 2012 vraagt het College van Procureurs-Generaal... aan hoofdadvocaat-generaal Wiegand om de zaak te onderzoeken. Die concludeert in een brief...
Samenvattend moet worden gezegd dat in de zaak tegen de heer Chatterpal... geld in beslag is genomen waarvan een deel aan hem is geretourneerd. Een groot deel van het beslag, 60.000 euro, is zoek geraakt. Ondanks alle inspanningen bleek het uiteindelijk niet mogelijk om het geld op te sporen. De heer Chatterpal heeft recht op teruggave van het volledige bedrag plus rente.
In 2012 heb ik een advies geschreven aan het college.
Toen dacht u nog wel van ik wil het teruggeven?
Je baseert je standpunt op hoe je op dat ogenblik tegen de zaak aankijkt. En ook het standpunt van het college gaat er op dat moment nog vanuit dat er 134.000 euro in beslag is genomen.
Dit beschrijft Wiegand in een ambtsbericht met als titel... Zoek geraakt in beslag genomen geld. Dat is een intern stuk van het Openbaar Ministerie. Maar door een vergissing wordt het toegestuurd aan de advocaat van Chatterpal.
Dat had niet naar de raadsman nog naar meneer Chatterpal gemoeten. Dat is interne correspondentie binnen het Openbaar Ministerie.
Die brief is op enig moment tot mij gekomen. Die had blijkbaar niet naar mij toegestuurd moeten worden. Het zou een intern memo zijn geweest. En daarin stelde het Openbaar Ministerie zich op het standpunt... dat het inderdaad terug zou moeten.
Ja. Wat dacht u toen u die brief zag?
Nou, dat daarmee eindelijk de zaak ten einde kon komen... en dat meneer zijn geld kon krijgen... waren het niet dat men later weer op het standpunt terugkwam.
Want Chatterpal krijgt het geld toch niet. Het College van Procureurs-Generaal neemt het advies van Wiegand niet over. Ze wil het geld niet teruggeven... omdat ze zich anders schuldig zouden maken aan witwassen. Maar het OM had al wel die 70.000 euro teruggegeven aan Chatterpal. Hoe kan dat dan? Hoofdadvocaat-generaal Wiegand.
Ja, ik vind dat een volstrekt terechte vraag. Meneer Chatterpal is in eerste aanleg veroordeeld... voor mensensmokkel van veel mensen. 18 maanden gevangenisstraf, waarvan 6 voorwaardelijk... en een ontnemingsmaatregel. In hoger beroep is vastgesteld dat zijn geestestoestand zodanig is... ook op de dag van vandaag nog... dat hij niet begrijpt waarvoor die wordt vervolgd. En dan staat er een bepaling in de wet... dat daarmee het Openbaar Ministerie de vervolging moet staken. Dat laat onverlet dat het geld wat wij op dat moment onder ons hadden... wel afkomstig was van misdrijf, dat had de rechtbank vastgesteld. En als je dat geld dan teruggeeft... dan is het nog steeds geld dat vanuit misdrijf afkomstig is.
Oké, maar dat is wel gebeurd. Hij heeft het wel teruggekregen, die eerste 70.000 euro. En pas als excuus voor de 60.000 euro die hij niet zou terug kunnen krijgen... kwam dit argument.
Het was niet zozeer een excuus, maar wel een logisch gevolg. In het arrest van het Hof in 2007 wordt dus met zoveel woorden gezegd dat het Openbaar Ministerie zijn vervolging moet staken. Daar is er een arrest en dat heeft het Openbaar Ministerie gewoon ten uitvoer te leggen. Dat betekende dus dat op dat ogenblik die 74.000 euro moest worden terugbetaald. Omdat het hier gaat over een helingsdelict, witwassen, zou dat normaal betekenen dat we dat geld onmiddellijk nadat we het hadden teruggegeven ook weer hadden beslagen. En hadden gezegd, u maakt zich opnieuw schuldig aan witwassen, want het is nog steeds uit criminele handelingen afkomstig geld.
Daarvan heb ik gezegd, dat is een onjuiste voorstelling van zaken, want uitgaande van het principe van de onschuldpresumptie moeten we ervan uitgaan dat er geen veroordelend vonnis heeft gelegen, geen ontnemingsmaatregel, en dus dat alles terug moet. Er is gewoon geen juridische basis om dat standpunt in te nemen.
En er was een gedeelte van het geld teruggegeven al. Dus dan kun je niet zeggen van ja, die 60.000 euro die dan mogelijk kwijt is of anderszins er niet meer is, die kunnen we niet teruggeven vanwege witwassen. Dat slaat dan nergens op.
Dat zou bepaald niet consequent zijn. Er was inderdaad al geld teruggegeven. De sieraden waren al terug. En dan zou je voor een restant, wat er nog speelde, stel je ineens op het standpunt dat niet zou kunnen. Dat is bepaald niet consequent.
Dus de 60.000 euro waar Chatterpal recht op heeft, krijgt hij niet. Sterker nog, volgens hoofdadvocaat-generaal Wiegand had ook die 70.000 euro niet teruggegeven mogen worden. Het OM had bij teruggave Chatterpal meteen moeten vervolgen voor witwassen, zegt Wiegand.
Dat kon in dit specifieke geval niet, omdat meneer Chatterpal zodanig ziek is dat hij zijn eigen vervolging niet begrijpt. En ik had dan, als we dat hadden gedaan, onmiddellijk een advocaat voor mijn neus gehad die zei, het Openbaar Ministerie heeft net begrepen dat mijn cliënt niet begrijpt wat er gebeurt en het eerste wat ze doen is hem opnieuw vervolgen. En daarmee ontstaat ook voor het Openbaar Ministerie een zeker maatschappelijk onbehagen als het gaat over het teruggeven van dat geld. Aan de andere kant is het natuurlijk ook volstrekt terecht in de rechtsstaat dat het Openbaar Ministerie maar één ding kan doen met vonnissen en arresten van rechters, en dat is er gewoon ten uitvoer leggen.
Dat is gek. Chatterpal krijgt wel 70.000 euro terug, maar dan zou die toch ook die resterende 60.000 euro terug moeten krijgen. Hoogleraar Simmelink.
Ja, in beginsel wel. Want voor het totale bedrag bestond het vermoeden dat er sprake was van de opbrengsten van strafbare feiten.
Ja, maar dan is het toch een rare excuus. Dan hadden ze die eerste ruim 70.000 euro ook niet terug moeten geven.
Nee, het komt niet helemaal consistent over. Dat klinkt
heel aardig, maar dat is gewoon een beetje raar.
Niet helemaal consequent. Ja, klopt.
En dan gebeurt er nog iets geks. In 2014, het is inmiddels 12 jaar na de inbeslagname, ontdekt het Openbaar Ministerie dat er in 2002 iets fout is gegaan in de administratie. Hoofdadvocaat-generaal Wiegand.
Het is wel goed om de feitelijke gang van zaken te noteren. Er is door de Kamar beslag gelegd op geld dat in twee kluizen zat. En dat wordt door de Kamar naar de bank gebracht. En daar ontstaat een fout. De bank registreert dat een tegenwaarde heeft van 134.000 euro. En dat bedrag wordt in onze primair processystemen opgenomen. Een dag later komt de bank tot de conclusie dat een omissie is. Het is helaas zo dat die correctie van de bank niet in onze primair processystemen is verwerkt. Dat bericht heeft ons pas vele jaren later in 2014 bereikt. Waardoor dat bedrag van die 134.000 euro eigenlijk gedurende de hele procedure en ook de vragen rond de teruggave van het beslag een eigen leven is gaan leiden.
Dat zou natuurlijk veel vaker voor kunnen komen, dat je dus uitgaat van informatie die niet helemaal klopt als Openbaar Ministerie. Omdat je nog, je moet echt heel lang graven. Bijna 14 jaar bent u bezig geweest.
Ja, ik vind dit ingewikkeld, want alles wat zou kunnen, daar kunnen we het nog heel lang over hebben.
Nee, maar nu hebben we het gezien dat het feitelijk zo gebeurt.
We hebben hier een voorbeeld waarbij we zien dat het gebeurt en dat het voorkomt. En we zien dan gelukkig ook een voorbeeld waar het goed afloopt.
Maar u weet net zoals ik, er ligt ook weer een dik rapport van de ombudsman die zegt van ja, het loopt toch ook heel vaak wel verkeerd af.
Ja, maar daar kan ik geen commentaar op geven. Dat ligt er. Ik ken dit rapport. We hebben het nu over de zaak Chatterpal. Dat rapport van Chatterpal is 10 velletjes dik en is voor de Nationale Ombudsman en voor mij een volstrekt helder rapport.
Aan het einde zegt hij van hij kan naar de rechter stappen. Dat is eigenlijk nu de gang van zaken.
En daar ben ik het opnieuw volledig met de Nationale Ombudsman eens.
Zou u doen?
Nee, want ik denk dat er in de kluis 74.000 euro lag.
Ombudsman Reinier van Zutphen vindt het allemaal nog niet zo duidelijk. In de conclusie van zijn rapport schrijft hij dat de verschillende lezingen op voorhand allebei niet onaannemelijk zijn.
Dat verhaal van meneer, daar kun je geloof aan hechten. Er is ook een verhaal van het Openbaar Ministerie en de politie over de manier waarop het geld geteld is. Daar kun je ook geloof aan hechten. En wij konden op basis van al die verschillende informaties niet vaststellen wat het nou precies was. Ik ga niet beslissen wat er terug moet en of het terug moet. Maar het is wel duidelijk dat er nog een beslissing moet worden genomen. En dat het dispuut op een of andere manier tot een einde moet worden gebracht. Maar ja, dat gaat nou net weer over het echte beslissen en bindend vaststellen wat er moet gebeuren. Dat mag een ombudsman niet.
Daarvoor moeten Chatterpal en zijn advocaat Sitema dus naar de rechter. Gaan ze dat ook doen?
Dat is aan de cliënt zelf om dat te overwegen. Waarbij natuurlijk kostenoverwegingen een rol spelen.
Ja, is het duur?
Procederen kost geld. Ja, en als je er niet in slaagt om jouw standpunt te bewijzen en je verliest de procedure, dan betaal je ook nog een deel van de kosten van de wederpartij.
Oké, maar het gaat om 60.000 euro, dus dat kan toch interessant zijn om het toch te proberen?
Je zult een kostenbatenanalyse moeten maken.
De enige mogelijkheid die nu nog open is, is dat u nog een keer naar de rechter gaat, die uiteindelijk een definitieve uitspraak te laten doen. Wat denkt u daarvan?
Waarover?
Over het geld?
Ik weet niet. Het,
U weet niet of u dat nog moet doen?
Ja. Dat twijfel ik zo'n beetje.
Na 14 jaar is het nog steeds mistig of Chatterpal recht heeft op 60.000 euro. Anders gezegd, of dat bedrag bij hem in beslag genomen is of niet. En dit is maar één voorbeeld waarbij het Openbaar Ministerie slordig is in het omgaan met in beslag genomen spullen. Dat moet beter, zegt ombudsman Reinier van Zutphen.
Wij hebben gezegd, het moet sneller. En het moet op een manier dat mensen heel snel geïnformeerd worden, zeg maar real-time kunnen weten waar hun spullen zijn. En als dat georganiseerd wordt, en dat is helemaal niet zo'n gekke eis die wij eraan stellen, want dat gebeurt veel vaker. Je bestelt een pakketje online bij een of ander bedrijf en je kunt precies zien wanneer het verzonden wordt, wanneer het bij je aankomt. Zo'n soort systeem.
Een inbeslagname-app.
Dat zou helemaal mooi zijn. Daar heb ik nog niet aan gedacht. Maar apps zijn wel populair, dus wie weet. En ik denk, goed luisterend naar de overheden, hè, dus naar de domeinen en naar de politie en het OM, dat willen ze zelf eigenlijk ook. Want dan zijn ze van al die vervelende vragen af die ze krijgen en al die onduidelijkheid. Want het kost natuurlijk heel veel werk om uiteindelijk uit te zoeken wat hier nou gebeurd is.
Van het kastje naar de muur bij het OM. U hoorde een reportage van Jan Pils en Kees van der Bos. De techniek was in handen van Alfred Koster. Wilt u de reportage kwijtgeraakt of nooit bestaan terughoren? Ga dan naar argos.vpro.nl. Daar vindt u ook onze nieuwsbrief en onze podcast, waarop u Argos elke week via uw smartphone kunt beluisteren. En hoe zou het met de fietsende vrouwen in Doha staan? Gio Lippens.
Nou, ze hebben nog 32,6 kilometer en we hebben een nieuwe koploopster. En niet zomaar eentje. De wereldkampioene op de tijdrit, Amber Nieben, de Amerikaanse, 41 jaar oud, won bij verrassing dat wereldkampioenschap tijdrijden. Was in 2008 ook al eens een keer wereldkampioen op dat onderdeel. Ja, en ze is nu weggesprongen uit het peloton. En dat moet je niet laten doen met een vrouw die zo verschrikkelijk hard in haar eentje kan rijden. Want inmiddels heeft ze alweer 51 seconden voorsprong genomen op het peloton. Dus denken ze daar achter van ja, alle sprintnaties, we moeten ons gaan bundelen, want we moeten toch zorgen dat we die achtervolging gaan inzetten. Dus de Belgen, de Nederlanders, dat zijn toch wel een beetje de ploegen die het werk zullen moeten doen. De Italianen natuurlijk met name, want ook die hebben met Cecchini nog een aardige sprinter. Die zullen nu hard moeten werken om Amber Nieben terug te pakken. En nou zie ik die voorsprong in beeld meteen ook alweer teruglopen. Het was 51 seconden, het is nu 48 seconden. Veel verschil is het nog niet. Voorlopig draait ze nog lekker door daar op dat lokale circuit op de Pearl.
Gebroeders Finn, Neil en Tim Finn, samen met breinachtige Australische topgroep als Split Ends en Crowded House. En dit was Love Between Us.
Argos, de kwestie.
De Oranjes betalen belasting over hun privévermogen, maar krijgen een deel daarvan via een omweg gewoon weer terug.
Uit onderzoek hier in het Nationaal Archief blijkt, 1973 werd een belastingdeal gesloten met de Oranjes en die geldt nog steeds. Ook voor Willem-Alexander.
Dit is het RTL Nieuws van maandag 10 oktober. Goedenavond. Wie vermogen heeft, moet daarover belasting betalen. Dat geldt voor iedereen in Nederland.
Maar de Oranjes hebben het anders geregeld. Zij sloten jaren geleden een deal over hun vermogensbelasting. Via een omweg krijgen ze een deel daarvan weer terug.
Onze politiek verslaggever Roel Gerards deed onderzoek en stuitte in het Nationaal Archief op een geheime afspraak uit 1973 tussen het Koninklijk Huis en het kabinet. Afgesproken werd dat de belasting die de Oranjes moesten gaan betalen over hun privévermogen werd gecompenseerd. De deal werd destijds weggemoffeld door ministers en ambtenaren en kon zo al die tijd geheim blijven.
Hier in het Nationaal Archief vroeg ik oude documenten op. Dozen vol vertrouwelijke notities van ministers en topambtenaren. En de overheid wilde deze informatie eigenlijk geheim houden.
Het ministerie van Financiën wilde dit archief eigenlijk tot 2050 achter slot en grendel houden. Want het zou de Oranjes anders te veel schaden.
Maar dat liep toch even anders. Ik vroeg en kreeg toestemming van de directeur van het Nationaal Archief om deze archieven toch in te zien. En zo kon ik lezen wat de overheid al die tijd verborgen wilde houden.
Het zijn documenten van begin jaren 70. De tijd van koningin Juliana en prins Bernhard.
Ja, RTL Nieuws van 10 oktober. Ik ga erover praten met de journalistencollega die verantwoordelijk was voor deze primeur, Roel Gerards, en met Maartje van den Kamp van het Nationaal Archief, waar hij het allemaal gevonden heeft. Ik ga eerst even naar Roel in Amsterdam. Dag.
Hoi.
Wat een mooie onthulling, zeg.
Ja, dankjewel.
Het gaat dus allemaal over vermogensbelasting die het staatshoofd moet betalen, maar die weer financieel gecompenseerd zou worden door de overheid. We gaan het er straks nader over hebben. Maar even het nieuws van gisteren, want premier Rutte zei op zijn wekelijkse persconferentie dat Willem-Alexander, net als zijn moeder, nooit hebben geweten van een regeling voor compensatie van betaalde vermogensbelasting. Jij was bij die persconferentie. Wat vind je van de reactie van Rutte?
Nou, het is sowieso wel heel opmerkelijk dat Rutte iets vertelt over zijn gesprek met de koning. Dat gebeurt eigenlijk nooit.
Het is eigenlijk altijd geheim, hè?
Ja, het geheim van Noordeinde wordt dat wel genoemd. En hij wilde het heel graag vertellen. Hij had het netjes voorbereid op papier. En ik denk dat het puur, ja, het gaat natuurlijk om het imago door. Als Willem-Alexander aangeeft, zoiets, ja jongens, ik wist het helemaal niet. Dan kunnen we hem ook niks verwijten. Ik denk ook niet dat hij er heel veel van geweten heeft. Want toen die deal gesloten werd, was de koning 3 jaar oud.
Ik zag dat hij zich op een bepaald moment ook tot jou persoonlijk wende, Roel.
Ja.
Dat gebeurt ook niet elke dag, denk ik. Vond je het nou een ontkenning van je verhaal of dat helemaal niet?
Nee, het zegt natuurlijk helemaal niks. Dat zij het zich niet herinneren of niet weten, dat zegt niet zoveel. Overigens zei premier Rutte ook dat koningin Beatrix van niets heeft geweten. Dat kan kloppen, maar ik heb wel een notitie ingezien dat zij een keer bij een gesprek aanwezig is geweest waar prins Bernhard eigenlijk vroeg van jongens, straks als die belastingvrijstellingen worden afgeschaft, hoe ziet ons inkomen er dan uit? Dus het is wel één keer bij een bijeenkomst geweest waar ze ervan zou hebben kunnen horen. Of ze daarna nog op de hoogte is gebleven, dat weet ik niet. Dat kan ik niet vaststellen.
De premier kondigde ook aan dat ambtenaren nu het onderzoek dat jij al hebt gedaan gaan overdoen in het Nationaal Archief.
Ja, het is een beetje de omgedraaide wereld. Yeah. Meestal gaat het andersom. Dan reconstrueren wij iets wat de overheid heeft gedaan. Dus ik kan er op zich wel om lachen.
Je hebt gisteren op Twitter je met potlood geschreven aantekeningen gepubliceerd. Nou, dat gaat zo. MP plus minister Witteveen, dat was de minister van Financiën destijds, komen overeen om vanaf 1973 150.000 aan incidentele functionele kosten te vergoeden. Waarom met potlood?
Bij het Nationaal Archief mag je geen pen meenemen. Dus je wordt dan voorzien van een potlood. Ik mocht een notitieblokje meenemen en dan mag je het gaan overschrijven. Ik had ook een laptop mee kunnen nemen, maar dat heb ik niet gedaan. Het zijn lange dagen dat je daar zit. Ik was een beetje bang dus dat de stroom op zou raken. Dus met een potloodje van het Nationaal Archief netjes in een schriftje geschreven.
Maartje van
ik
de
mocht
Kamp.
Het ook, ik mocht, mag de documenten ook niet publiceren. Hè? Het is dus, ik mocht het inzien, maar ik mocht geen kopietjes maken. Ook geen foto's met mijn iPhone. Dat mag bij andere archieven wel, maar dit is een beperkt openbaar archief. En dan mag je het alleen lezen en overschrijven en citeren.
Maartje van de Kamp van het Nationaal Archief hier in de studio. Welkom ook.
Dank u.
Wat zijn dat nou voor regels? Dat je niet mag fotograferen en niet met pen iets mag overschrijven, maar weer wel met potlood?
Dat je niet met pen mag schrijven heeft natuurlijk vooral mee te maken dat je niet op de archiefstukken mag krassen. Mocht iemand een keer per ongeluk met een potloodje uitschieten, dan kunnen we dat nog uitgummen. Precies. Dat is met een pen wat lastiger. Geen foto's geldt voor alle archieven waar iets van een openbaarheidsbeperking op zit. Dat doen we omdat wij verantwoordelijk zijn voor die informatie. En op het moment dat iemand een foto maakt of een kopietje, dan kunnen we dat natuurlijk helemaal niet meer controleren. Dan kan iemand dat overal wel online zetten. En er geldt nog altijd een openbaarheidsbeperking. Dus ja, dan zijn we heel streng. Dan mogen er geen kopieën worden gemaakt. Maar het mag wel ingezien worden voor onderzoek.
Roel had het daarnet over de term beperkt openbaar. Wat is dat precies? Mij lijkt dat iets openbaar is of niet openbaar, maar dat zie je te simpel kennelijk.
Nou ja, dat is inderdaad soms wat ingewikkeld uit te leggen. Onder de archiefwet, die echt een openbaarheidswet is, die zegt, nou, na zoveel jaar moeten die archieven worden overgedragen en openbaar zijn, zijn er een paar uitzonderingen waarbij je toch zou kunnen zeggen, nou ja, om die reden kan het nog niet helemaal openbaar. Maar wij willen niet dat iets bij ons ligt en dat niemand dat dan kan gebruiken voor onderzoek. Dus hebben we iets dat heet beperkt openbaar. En dat betekent dat onder bepaalde voorwaarden sommige stukken toch ingezien kunnen worden door onderzoekers. Wat natuurlijk vooral voor wetenschappelijk onderzoek van groot belang is.
Ja, want dat is Roel toch niet? Roel is journalist, een hele goede journalist, maar geen wetenschapper of academicus.
Nee, wij... Ik zou een prijs willen uitdelen aan iemand die goed zou kunnen onderzeggen wat is nou wetenschappelijk onderzoek. Dat kunnen wij natuurlijk ook niet altijd zeggen. We zijn er ook voor de rechtszoekende burger. En we zijn er ook voor het controleren van de democratie. En daar hoort de pers natuurlijk wel bij.
We komen straks weer op het punt terug waar Roel Geerts het Nationaal Archief in ging en u en uw collega's leerde kennen. Maar Roel, eerst even een andere vraag. Want ja, het gaat dus om een beslissing van de toenmalige minister-president en de toenmalige minister van Financiën, Witteveen. Waarom ga je dan naar het Nationaal Archief? Waarom probeer je het niet eerst bij de ministeries van Algemene Zaken en Financiën?
Nou, dat heb ik gedaan eigenlijk. Kijk, hoe dit gegaan is, ik kwam terug uit het Midden-Oosten. Ik was correspondent daar geweest en ik vroeg me eigenlijk gewoon af, is er nog wat gebeurd op het dossier Koster Koninklijk Huis? Dat soort journalistieke hobby van me, die heb ik al eens eerder, daar ben ik wel eens eerder mee bezig geweest toen ik nog gewoon een Nederlands journalist was. En zo kwam ik op een ministerieel besluit van het ministerie van Financiën, waarin stond, ja, we hebben deze archieven zojuist, of in 2010 overgedragen aan het Nationaal Archief. En mijn vraag was eigenlijk heel simpel aan het ministerie van Financiën. Joh, wat is dat voor een archief? Wat staat erin? En hoe kan ik dit archief inzien? Moet ik een WOP verzoeken? Een beroep doen op de wet openbaarheid van bestuur? Ja, Financiën, het waren een paar hele simpele vragen, maar kregen een absurd kort en nikszeggend antwoord. En dat irriteerde me echt mateloos. En ondertussen had ik contact met het Nationaal Archief en ik vroeg, wat betekent dat dan beperkt openbaar? Het Nationaal Archief wist nog te vertellen dat ze zich konden herinneren dat er veel over gecommuniceerd was over dit archief.
Met de ministeries.
Ja, want het ministerie wilde eigenlijk het hele archief tot 2050 geheim houden. Dan, nou ja, dan gaat er 75 jaar geheimhouding over. Dan is het een soort staatsgeheim archief geworden. Dat triggerde mij alleen maar nog meer. Toen dacht ik, nee, ik wil heel graag weten wat er in die archieven zit. Ik ben een argwanend mens, dus ik dacht, wat hebben ze dan te verbergen? Ik wist helemaal niet precies wat erin stond. Ik wist alleen dat het ging over de totstandkoming van de wet Financieel Statuut voor het Koninklijk Huis. En ja, dankzij het Nationaal Archief, die hebben mij enorm geholpen. Die zeiden, nee, maar als je netjes vraagt om onderzoek te doen, dan kun je het gewoon inzien. En nou ja, zo begon het allemaal.
En waar komt die hobby vandaan? De financiën van het Koninklijk Huis?
Ja, in het algemeen vind ik dat onze overheid te geheim omgaat, nou ja, te moeilijk doet over het delen van informatie. Ik vind het vaak niet transparant genoeg. En het ultieme dossier waar geen transparantie over wordt, wat niet transparant is, dat is wel dat zijn wel de kosten van het Koninklijk Huis. Dus ja, noem het een kop van jut. Als je daar onderzoek naar gaat doen, dan krijg je eigenlijk nooit wat te horen. Maar meer in het algemeen vind ik dat er wel wat meer transparantie kan worden betracht door onze overheid.
En wat er uiteindelijk als scoop deze week is uitgekomen, het Koninklijk Huis moet vermogensbelasting betalen, maar krijgt het ook weer van het kabinet terug. Dat wist je helemaal niet. Daar was je eigenlijk niet op uit.
Nee, ik wist helemaal niet wat er in die archieven zou staan. En toen ik begon met lezen kwam ik eerst allerlei andere verhalen tegen waarvan ik dacht van god, dit is allemaal raar. En dan was ik bij het allerlaatste document ongeveer. En toen dacht ik, oh nee, het is toch allemaal wel netjes geregeld. En tussen, het is een heel rommelig archief. Hè. Het is niet alsof er een mapje tussen zit met belastingdeal voor de koning.
Oh, het is helemaal geen geordend archief bij het Nationaal Archief.
Nee, het is echt een enorme puinzooi eigenlijk. Dus je moet document voor document gaan lezen. En her en der kwam ik deze documenten tegen die ik allemaal vrij letterlijk heb geciteerd in mijn verhaal. En als je al die citaten zo, toen ik die allemaal op een rijtje had staan, toen dacht ik, helemaal, hier is iets heel geks gebeurd.
Maartje van der Kamp, de adviseur openheid van het Nationaal Archief in Den Haag. Het is een enorm zootje bij jullie.
Ik denk niet dat het echt specifiek een zootje is bij ons. Archieven worden gevormd door ministeries. En die zijn bezig met een onderwerp. En zo'n ambtenaar stopt alle stukken waarvan hij of zij denkt dat de stukken van belang zijn bij elkaar in een dossier. En dat dossier wordt afgesloten en uiteindelijk naar ons overgebracht. En wij doen daar dan ook niks meer mee. Wij zetten dat alleen maar in de kast voor onderzoekers.
Dus als zo'n ministerie er een puinhoop van maakt, dan blijft het bij jullie een puinhoop?
Wij gaan dat niet op volgorde leggen, want de volgorde die er in zo'n dossier zit zegt natuurlijk ook iets over hoe er is gewerkt in die tijd. Dus wat iemand belangrijk vond, of wat de volgorde was, of wat nog is gebruikt, of misschien staat er nog een aantekening op, dat maakt het juist zo interessant.
Het ligt aan de ministeriesrol, de rommeligheid, niet aan het archief.
Nee, maar dat geloof ik ook wel. Ik ben ook nog steeds nieuwsgierig waar dit archief opeens vandaan kwam. Ik bedoel, het is een oud archief. En het werd pas in 2010 aan het Nationaal Archief gegeven. Dus ik ben ook heel benieuwd wat het ministerie daarover te zeggen heeft. Want wanneer ze dat zijn tegengekomen. Ik heb wel een vermoeden, maar ik weet het niet zeker. Er is in de jaren...
Speak out your mind.
In de jaren voor 2010 heeft Zalm een hele operatie op touw gezet om de begroting van de koning transparanter te maken. Wat vervolgens niet echt gebeurd is, vind ik. Maar ik denk dat in die operatie ze op oude documenten zijn gestuit. En dachten van, ja, wat moeten we nou met deze stapel papier? En dat er iemand heeft besloten, ja, als we een stapel papier hebben, dan dragen we dat netjes over aan het Nationaal Archief, normaal gesproken. Dus ik vermoed dat dat de reden is dat het opeens in 2010 pas aan het Nationaal Archief is overgedragen. En dat het zo'n rommeltje is, ja. Ik ben zo benieuwd ook waar dat archief al die tijd heeft gelegen. En welke la het heeft liggen verstoffen daar op het ministerie van Financiën.
Nou hebben ze heel veel ladekasten.
Vast.
Maar Maartje van den Kamp, ik heb ook even zitten rekenen. Volgens mij zijn de regels dat ministeries na 20 jaar hun materiaal mogen overdragen aan het Nationaal Archief. Maar na 30 jaar moeten ze het. Dit ging om het kabinet de Jong, denk ik. Zat er tussen 1967 en 1971. Dus hebben het pas 40 jaar na dato overgedragen. Hebben jullie je ooit afgevraagd wat daarachter zat?
Tot 1995 was die overbrengingstermijn 50 jaar. Toen is het verkort naar 20 tot maximaal 30 jaar. Nou, je kunt je misschien wel voorstellen dat er toen wat achterstanden zijn ontstaan. Bij alle ministeries, niet alleen bij Financiën. Dus dat de archieven die tot in de jaren 70 doorlopen, uiteindelijk in 2010, zijn overgebracht, is niet bijzonder laat. Dus wat dat betreft is dat niet ongewoon.
En zou het kunnen zijn wat Roel Gerards denkt van dat minister Zalm ooit dacht van even schoon schip maken, meer transparantie?
Dat weet ik natuurlijk niet. Ik weet alleen dat die dossiers wel onderdeel uitmaken van een archief wat ook wel enige samenhang vertoont. Dus dat gewoon meestal worden archieven van een bepaalde directie of over een bepaald onderwerp samengebracht en zo naar ons overgebracht.
Hoe lang hebben jullie erover gedaan om te besluiten Roel Gerards en RTL Nieuws toestemming te geven? Want u zei daarnet al, het gaat eigenlijk om wetenschappelijk onderzoek. Journalistiek onderzoek kan ook als wetenschappelijk onderzoek worden geïnterpreteerd.
Het is niet alleen wetenschappelijk onderzoek. Elk jaar op dit moment krijgen wij wel meer dan 2000 verzoeken om inzage in beperkt openbaar archief. En dat is ook gewoon van particulieren. En daar hebben wij dus ook gewoon vaste procedures voor. Dat zou ook niet anders kunnen als je zoveel verzoeken binnenkrijgt. Dus dit verzoek is ook conform de procedure afgehandeld. En volgens mij toen we het definitieve verzoek hadden, heeft het volgens mij 2 weken geduurd. Maar dat weet ik niet helemaal zeker.
Hoe ging dat geld?
Ging hartstikke snel. Ik vond het Nationaal Archief oprecht heel erg behulpzaam. Ze zeiden van, ja, je moet een onderzoeksopdracht formuleren. Volgens mij was mijn onderzoeksopdracht, hoi, ik ben Roel, ik wil heel graag deze archieven bestuderen voor een mogelijke publicatie in het RTL Nieuws. En 2 weken later zeiden ze van, nou, kom maar langs.
Gaat het zo makkelijk? Is dat de onderzoeksopdracht?
Er stond, stond gelukkig nog net iets meer in. Ik weet niet of ik er... Ze hadden niet helemaal...
Rol verdrongen.
Ik heb het niet
uit
mijn
hoofd. Het was ongeveer de strekking van het verzoek, geloof ik.
Nou, ik denk voor ons was het wel van belang dat daarin stond... van, nou, het gaat mij als onderzoeker niet om persoonlijke informatie. Ik heb echt een onderwerp. Ja. Ik ben op zoek naar stukken over hoe het belastinggeld in Nederland wordt besteed. Toen dachten we, nou, dat is mooi. Want daar zijn we toch voor. Wij zijn er als instelling zodat de burger de overheid kan controleren. Dus... Dit is nou precies het onderzoek waar we voor staan.
Er zit in dat archief nog wel het een en ander aan persoonlijke informatie over de Oranjes, kan ik je verzekeren. Ik vond het niet zo relevant, maar ik heb echt declaraties gezien van de periode voor deze afspraken. En dan zag je hoe Juliana en Wilhelmina en Bernard hun belasting aan het declareren waren. Dat is een documentje uit 1951, vrij grappig om te zien. Het ging om aandelen, de winst over aandelen van Shell, toen nog Nederlandse aardoliemaatschappij geheten, geloof ik.
Nederlandse olie.
En ABN AMRO, in ieder geval de voorgangers van ABN AMRO. Echt fascinerend om te zien. Ik zat daar wel van te smullen. Maar dat is wel inderdaad, dat gaat wel. Dat raakt de privésfeer van de Oranjes inderdaad enorm.
En dat mag je dan niet opschrijven?
Ja, ik vond het niet zo relevant. Ik kan het je hier wel vertellen. Het is niet zo
dat ik ik heel discreet. Van gewoon het niet opschrijven, maar het hier in Argos vertellen. Waren het hoge declaraties?
Nee, om aan te geven dat. Er zit informatie in die over de privé. Privé-informatie van Oranje gaat. Alleen het is zo oud. Het is niet heel relevant. En het is ook eigenlijk helemaal niet. Ja, het schaadt eigenlijk niemand. Behalve dat het misschien slecht is voor de imago van het Koninklijk Huis. Maar ja, daar ga ik nou eenmaal niet over.
Maartje van der Kamp, stel de redactie van Argos denkt. Wij willen even checken of RTL Nieuws zijn werk goed heeft gedaan. Wij willen ook toegang tot dat archief. Krijgen we dat dan ook automatisch? Of is dat toch weer ingewikkelder?
Niet automatisch natuurlijk. Wij verstrekken sowieso nooit informatie over wat andere mensen hebben ingezien. Dus wij gaan niet vertellen welke inventarisnummers meneer Geraert allemaal heeft bestudeerd bij ons. Misschien wil hij dat u zelf vertellen. Dat zou dan wel helpen. En dan kunt u ook een verzoek indienen.
Nou, ik vind hem heel open vandaag. Dus... Roel, ik heb gisteren nog, zou je het vertellen?
Ja, op Twitter heb ik nog wat foto's geplaatst. Daar zie je de nummers van de brieven waaruit ik heb geciteerd. Die staan daar gewoon op, handgeschreven weliswaar. Ik dacht, ik help de ambtenaren van de premier Rutte eventjes. Zodat ze precies weten welke documenten ze heel nauwkeurig moeten bestuderen.
En andere dingen die zo'n 20 jaar geleden zijn. Ik denk aan Srebrenica of de Betuwe-route. Allemaal besluiten uit de jaren 90. Kunnen we daar al achter komen via het Nationaal Archief?
Nou, dingen die besloten zijn in de Tweede Kamer bijvoorbeeld, of in de ministerraad, die zitten in de ministerraadsnotulen. Die zijn over het algemeen na 25 jaar bij ons vrij raadpleegbaar. Dus ja, even 25 jaar erbij optellen en dan van harte welkom, graag.
Ik heb zelf een keer de kabinetsformatie van 1977 nageploosd in het Nationaal Archief. Als enig, dan kom je allemaal op dingen als dat geen enkele partij ooit het ministerie van Defensie wil hebben. Dat wordt altijd op de laatste dag van een kabinetsformatie vinden ze nog een of andere een loser die bereid is minister van Defensie. Nou ja, er zitten ontzettend leuke dingen in.
Het is toch smullen als je dat zelf zo even goed kan nalezen. Ja.
Ga je het vaker doen, Roel? Smaakt dit naar meer?
Als ik aanleiding daartoe zie, tuurlijk. Ik vond het oprecht heel leuk om daar te zitten, hoor. In die studiezaal een beetje die documenten doorlezen. Ik vertelde tegen iemand van het Nationaal Archief dat ik het gevoel had dat daar, geloof ik, 175 kilometer aan onvertelde verhalen in het archief liggen. En zo voelt het ook wel een beetje. Ik ben ook die ministerraadsstukken van die tijd terug gaan lezen. En dan zit je op microfiches die notulen te lezen, die normaal heel geheim zijn, de notulen van nu. Ik vond dat fascinerend. Ik bleef ook de hele tijd hangen en dan las ik weer een anekdote of iets anders. En dan ging
het is verslavend, hè? Toch?
Ja, als je niet uitkijkt, dan ga je 's ochtends daar, loop je het Nationaal Archief binnen en heb je 's avonds alleen maar hele andere dingen zitten lezen.
En heb je al een nieuw onderwerp dat je daar gevonden hebt? Heb je al een nieuw onderwerp dat je daar gevonden hebt en waarvan je denkt, daar ga ik research naar doen?
Nee, nou, ik heb eerder wel eens nagedacht van, het is leuk, je hebt één keer per jaar openbaarheidsdag, heet het geloof ik, begin januari. Dan worden weer nieuwe ministerraadsnotulen bijvoorbeeld openbaar gemaakt. En wat natuurlijk een hele leuke journalistieke manier is om na te denken, wat is er 40 jaar geleden, heeft het, nee, minder,
is 25 jaar. Help me even, Maartje, ik weet het niet meer.
Dat de ministerraad notulen openbaar worden?
Ja.
Ja, dat is na 20 of 25 jaar.
Nou ja, precies. Als je dan 20 jaar geleden... de Srebrenica-discussie, die gaat de komende jaren openbaar worden. Dat is fascinerend, lijkt me. Ik weet niet of er al eerder onderzoek naar is gedaan. Misschien wel.
Joris Voorhoeven heeft natuurlijk in zijn boek daarover ook gezegd... dat zijn archief naar het Nationaal Archief komt. Dus dat komt er ook aan.
Dit wordt gemiddeld. Mag ik jullie bedanken voor deze open en transparante discussie. Maartje van den Kamp van het Nationaal Archief in Den Haag... en Roel Gerards van RTL Nieuws. En we gaan nog even snel naar Doha. Gio Lippens.
Het is kat en muis, Max, op dit moment. De muis, dat is dan Amber Nieben, die wereldkampioenen tijdrijden hier eerder deze week in Doha. En de kat, dat is het hele peloton. En dan met name de ploegen die sterke sprinters in huis hebben. Want we komen zo meteen hier door de finish. En dan hebben de dames nog één ronde van 15,1 kilometer te gaan. Dat gat moeten ze kunnen dichtrijden. Want het gat is inmiddels een stuk kleiner geworden. Ligt nu rond de 20 seconden. Dus gaan ze er zo meteen oppeuzelen. En dan kan de aanloop beginnen naar die massa. Sprint. En dan gaan al die sprinters gaan zich van voren melden. Jolien Doren, de Belgische. We krijgen Chloe Hoskin, de Australische. Het zou de eerste Australische zijn die wereldkampioen zou worden. Maar dan moet ze wel afrekenen met onder andere de Nederlandse favorieten. Met Kirsten Wild. Het wordt nog een hele spannende laatste ronde. Hier komt Nieben. En daar verder, daar rijdt het peloton.
Gio Lippens vanuit Doha in Qatar. En dit was Argos. Morgenavond meer onderzoeksjournalistiek bij Reporter Radio. Daar zijn ze in interne memo's van de Belastingdienst gedoken. Nou, dat is altijd net zo spannend als bijvoorbeeld het ministerie van Veiligheid en Justitie. Morgenavond om 7 uur op NPO Radio 1. Straks WNL op zaterdag met Margreet Spijker. En volgende week om 2 uur zijn wij er weer. Dag.
NPO Radio 1.
Met lawinegevaar een berg af.
Ik heb in mijn achterhoofd altijd al sinds ik ski... als ik in een lawine kom, dan overleef ik dat niet.
Oorlogsgebied in Afghanistan verkennen.
Niet gaan! Het is vreselijk.
Als vrouw alleen door Oost-Europa liften.
Het is een risico. Ja, dat heet leven.
Deze week in Radio Doc, de documentaire Eigen Risico.
Mensen moeten vrij zijn om risico's te nemen als ze die willen nemen.
Over durvers en angsthazen, thrillseekers en risicomijders.
Als jij mij vraagt, ga bungee jumpen?
Morgenavond om 9 uur in Radio Doc, Eigen Risico.
Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
Dames en heren, houd uw stoelriem vast en mobiele telefoon uitgeschakeld tot het vliegtuig volledig tot stilstand is gekomen.
Ja, ja. Als de wereldreiziger vergeet de douanereizen-app voor vertrek te downloaden, dan doet hij dat zo snel mogelijk bij aankomst. Gaat u nu ook naar het buitenland? Download dan voor vertrek de douanereizen-app. Dan kunt u overal checken wat u in uw reisbagage mee terug mag nemen. Belastingdienst Douane. Leuker kunnen we het niet maken. Wel makkelijker.
Ik kan niet meer. Nee, deze radiomeneer kan echt niet meer. Ah, lever mij in bij een elektronica-winkel. In de Recycle-inleverbak word ik eindelijk gerecycled... en maak jij kans om het aankoopbedrag van je nieuwe DAB Plus-radio terug te winnen. Doe het wel snel, want ik kan niet meer. Ga naar recycle.nl/radio.
Wat verbindt de islam, het jodendom en het christendom? Ontdek de eeuwenoude topstukken op de tentoonstelling Heilig Schrift. Nu in Museum Catharijneconvent.
De preek van de week.
Hallo, ik ben Sigrid Koenradi van de Remonstranten. En mijn God is een globetrotter. In mijn preek van de week vragen we ons af hoe het allemaal eerlijker verdeeld kan worden. Praat er zondag over mee bij de dienst in Deventer... of bekijk de preek op remonstranten.nl. En misschien word je wel vriend.
Remonstranten. Geloof begint bij jou.
We'll be right back.